Geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 4, het 10e vers, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij zeide: wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 22, het 44ste vers, daar spreekt het woord van de Heere: en in zware strijd zijnde bad hij de ernstige, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Tot zover. Letten wij op de stem van het bloed. Het bloed heeft een stem, blijkbaar. Wij lezen daarvan ook in het Nieuwe Testament. Het bloed van Abel, dat roept om straf, om wraak. En het bloed van de Heer Jezus Christus, dat roept om verzoening. Dat komt naar Bijbels spraakgebruik. In het bloed is het leven. Het bloed is de levensstroom van het menselijk geslacht. Wanneer het bloed genomen of gegeven wordt, staat het leven stil. Daarom, wanneer een mens wordt gedood, wordt vermoord, is dat een ernstige zaak. Want met de dood van die ene mens, met het bloed van die ene mens, vergaat eigenlijk de hele wereld. Zo moet je het wel aanvoelen, tenminste. Die mens valt weg. Hij valt helemaal weg. En als het een mens is die nog niet zo in het leven staat, dat hij als het ware leeft in zijn kinderen, of kindskinderen, dan valt met hem eigenlijk een heel geslacht weg uit het leven. De stem van het leven, van het bloed, wordt niet meer gehoord. En dat is een zeer aangrijpende zaak. Daarom heeft de Heer ook zo streng geboden die bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Want, staat er bij de mens, is het beeld van God. Hij is door God geschapen en God gaf hem het leven. Er staat in de Bijbel: het is beter in de handen van God te vallen dan in de handen van mensen. Als David mag kiezen tussen verschillende oordelen die de Heere God over hem brengen zal, omdat hij het volk had laten tellen, dan zegt hij tenslotte: nee. Heer, het is mij bang, het is mij beter in uw handen te vallen dan in de handen van de mensen, van de vijanden. Eigenaardig dat David, die toch wel iets wist, Niet alleen van de goedheid, maar ook van de gestrengheid van de Heere God. Dat David toch liever in de handen van God valt dan in de handen van mensen. De barmhartigheden van de goddelozen, dat weet hij, zijn breed. Maar de barmhartigheden van God, die zijn ondoorgrondelijk, onpeilbaar. Daar is altijd die wonderbare verrassing dat de Heer in het midden van de toren in ontferming gedenkt. Kain heeft zijn broeder Abel gedood. Nadat ze met elkaar gesproken hebben, zich verwijderd hebben van vader Adam en moeder Eva. Al sprekend, misschien ruziend, misschien vertellend dat God tot hem gesproken had, loopt Kain met zijn broer de ruimte in van het veld waar niemand hem ziet, waar niemand de schreeuw kan horen, als het tenminste met voorbedachte raden gebeurd is. Deze doodslag. In ieder geval is de woede, terwijl ze zich verwijderen uit de bewoonde wereld, is de woede zo hoog opgelopen dat hij zijn broeder doodt. De eerste woord doodslag op deze aarde, in de letterlijke zin van het woord. Een mens is weg, doet niet meer mee. De stem van het leven is tot zwijgen gebracht. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat de Heere Abel en zijn offer aanzag. En Kain en zijn offer zag hij niet aan. Daar kun je lang of kort over denken en praten. Maar God beoordeelt de dingen op zijn eigen soevereine wijze. Welke keuzes wij maken is onze zaak. Maar God is de gans andere. En hij neemt Abel en zijn offer aan. Het is hem wel gevallen. En op de een of andere manier heeft Kain dat gevoeld, geweten. Daarom is hij zo boos. Daarom vermagert hij door de haat die in hem woont en broeit. En dan komt het ogenblik dat hij, al sprekende met zijn broer, zich verwijdert van de anderen. En de woede zo naar buiten uitbreekt dat hij zijn broer doodt. En dan komt de Heere God: waar is Abel uw broeder? De Heere God weet het wel. Maar de Heere God wil het Kain ook laten weten. Beseffen. Die vraag, die gaat mee met ons mensen. Waar is Abel, uw broeder? Altijd weer, van Genesis tot aan de Openbaring toe, in de Evangelie, overal kom je die vraag verborgen, gefluisterd, geroepen tegen. Waar is je broeder? Het is alsof de Bijbel ons wil zeggen dat God ons broeders en zusters heeft gegeven. En dat het een uiterst belangrijke vraag is. Waar is uw broeder? Ja. Je leest van die grote broeder. Dat hij uitging om het verlorene te zoeken. Om de geketende broeder te bevrijden. Om de bezeten zuster te verlossen van de boze machten, de boze geesten. Je leest dat hij altijd erop uit was en erop uit ging om die verloren broeders en zusters van het huis van Israël te zoeken. Is het op zich niet veel zeggen dat hij 12 mannen tot zich riep en ze tot zijn volgelingen, zijn vrienden, zijn broeders maakte? En eenmaal dan zal de broederschap volmaakt zijn in de hemel en op de aarde. Tot zo lang blijft de stem ons volgen. Waar is uw broeder? En tot zo lang wordt Kain ook achtervolgd. Bij dagen en bij nachten. Door de vraag: waar is jouw broer? Zijn antwoord is kort, bitter. Ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb ik daarmee te maken? Wilt u mij verantwoordelijk stellen voor mijn broeder? Wat een taal. Het is de taal van de mens. Van een Kain. Waar Eva zo blij mee was. Ik heb een man. Met de hulp van de Heere. Gekregen. Het is in haar leven een enorme gebeurtenis. Zij was uit de man genomen en nu brengt zij een man voort. Kain. Wat zoiets betekent als daarstellen, scheppen. Verkrijgen. En Abel. Dat betekent nevel, ijdelheid, een zuchtje wind,
dat eens wat gevoelig en dan weer weg is. Wat heb ik met mijn broeder te maken? Kan hij niet voor zichzelf zorgen? En hij zeide: God, wat hebt gij gedaan? Wat een vraag. Het is alsof God er verlegen mee is. Wat hebt gij gedaan? Er is een stem van het dat tot mij roept van de aardbodem. Die stem van het bloed van het leven dat verpluchtigd is. Het leven dat zo in het stof in de aarde weggevloeid is. Dat roept als een stem, een onhoorbare stem tot God. Het roept in radeloosheid en verlorenheid. Het roept vanwege het onrecht en de misdaad. Het roept vanwege het afgesneden zijn uit het land van de levenden en geen deel meer hebben van alles dat onder de zon geschiet. Het roept van deze herder, deze vroege herder, wiens schapen blatend achterblijven. Het bloed roept een vraag op straf. Want dat kan toch niet. Dat mag toch niet. Om zo een einde te maken aan het leven. Aan de stroom van het bloed. Daarom roept dat bloed. De aarde heeft zijn mond open gedaan. Die aarde, letterlijk die aarde, dat stof. Waaruit wij verogen zijn. En die heeft dat bloed opgedronken. Uit uw hand, Kaatin. De aarde heeft haar mond opengesperd om het leven te begraven in haar schoot. Dat is het roepen van het bloed. Dat is die niet gehoorde en toch luid klinkende roep in de oren van de Heere. De schepper van hemel en van aarde, bij wie al zijn paden zijn. Het is voor hem een roep in zijn oren, een schreeuw om uitgezocht. Wat hebt gij gedaan? Er is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardboven. Er wordt dat geroepen. Als we dat eens echt konden horen met onze oren en met ons hart. Dat zou dan de lucht gevuld zijn en vervuld van stemmen. Roepende stem, bloedstem, tot God, onbegrijpelijk, onbevattelijk, dat God de mensen spaart en Kaïn een teken geeft. dat hij mag leven. Dat hij nog verder mag. Al gaat het zwenkend en zwervend. Al gaat het rusteloos door dit leven. Al woont hij in het land van de onrust. God geeft een teken dat hij niet gedood wordt. Zoals zijn broeder Abel door hem gedood werd. Onpeilbaar groot zijn Gods gedachten. Vrede week, zondagmorgen hebben wij iets gehoord van die andere, die in de hof Gethsemane is ingegaan en die daar in zo'n zware strijd wilde komen. Niet vanwege het feit dat hij straks gekruisigd wordt, dat ook. Maar toch in zonderheid, omdat hij nu verlaten wordt. En daar wilde ik met Gods hulp nog iets van zeggen. De discipelen zijn achtergebleven naar zijn wil. En een paar zijn er wat verder meegegaan in de hof. Gewaarschuwd. Dat ze toch erg in zouden hebben in die ontzettende uur die voor hen aanbreekt. Waar bid dat je niet in verzoeking komt. Dat je het niet vergeet. Dat je je ogen open hebt en je oren om te horen zijn gebeden, zijn smekingen, zijn gehuil dat opklinkt daar in die donkere nacht in Gethsemane. En dan gaat hij alleen verder. Hij gaat verder de hof in, niet zo ver. Als de maan geschenen heeft, dan is hij zichtbaar gebleven. Deze afstand is de afstand, staat er, van omtrent een steenworp. Zoals een jongen of een man een steen weggooit, zo ongeveer is de afstand die hij innert. Hij scheidde zich van hem af. Dat wil zeggen, als iemand die met één mannelijke beweging weggeworpen wordt, net niet uit het gezicht van mens. Dat moet niet. De mensen, hier de discipelen, mogen zien en mogen horen. Zij immers mogen zijn getuigen zijn. Getuigen van deze ding. Dan knielt hij neer en bidt, of tot zijn vader, of deze drinkbeker weggenomen kan worden. Doch niet mijn wil,
maar de uwe geschieden. Deze drinkbeker van mij wegnemen. Mijn vader, hartbrekende woorden. Is Jezus het niet eens met zijn vader? Wil hij eigenlijk de weg niet gaan? Zou hij liever een andere weg gaan? Omdat hij toch ook een waarachtig mens is. En menselijke gevoelens kent. Ja. Maar er is toch iets anders. Jezus heeft geleefd in de kinderlijke betrekking en in de verhouding van het kind zijn tot zijn vader. Jezus heeft zich altijd verlustigd in de omgang met zijn vader. Dat was zijn spijze dag en nacht. Daar was zulke liefde betrekking tussen hem en de vader, dat hij altijd wandelde, sprak, deed, in gemeenschap en overeenstemming met zijn vader. En nu in deze nacht, deze ene nacht, is daar die drinkbeker die gevuld is met een zo grote bitterheid. Met een zo groot wee. Dat het wee van Abel daarbij moet verstoppen. Dat de daad van Kain daarbij vergeleken nauwelijks te noemen valt. Die drinkbeker, daar is de wijn van de beroering, van de toorn en van de verlating. Daarin is de rechter die het kind zijn, ondanks het kind zijn van Jezus Christus, hem naar de dood verwijst. Dat God goed was voor Abel en voor Kain. Dat wordt hier betaald. Beleefd. Als Jezus Christus als het ware wordt weggetrokken uit zijn kindschap, uit de gemeenschap die hij als waarachtig en rechtvaardig mens altijd heeft beoefend, met zijn vader, dan is daar voor hem iets nieuws. Iets dat hem tot in alle wezenlijk over zijn ziel bedroeft en verbaast. Iets dat hij nooit kan willen. Als hij dat zou willen, dan zou hij ons gelijk zijn. Dan zou van hem gelden dat hij zo geleefd en gedacht had als wij van mij. Want in de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Daarom zegt Jezus, Vader, in een geloof dat onbeschrijfelijk is, want Vader gaat in het gericht. Vader erkent de doodslager niet. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, wordt tot zonde gemaakt. En u kan Vader geen gemeenschap hebben met de zonde. De Vader kan niet zeggen, mijn lieve kind, heb je het zo bang? De Vader moet buiten sluiten. Buiten de gemeenschap. En daarom zegt Jezus, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, dat kan ik toch niet willen, zegt hij. Dat kan toch nooit zijn begeerte zijn. Om alles te moeten missen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze verderven het. De mens die God kwijt is, wandelt als in een beeld. Hij woelt ijdelijk. Maar hoe zou deze mens, deze zaligmaker, hoe zou hij zonder God, zonder zijn liefde, zonder zijn gunst en gemeenschap kunnen leven? Dan zou hij nooit onze zaligmaker kunnen zijn. Dan zou hij nooit een mens kunnen redden. Redden uit zijn vervreemding, uit zijn verlorenheid, waarin hij zichzelf heeft gebracht. Dan zou er nooit uitkomst zijn, omdat wij onschuldig bloed hebben vergoten op aarde. Maar nu, indien gij wilt, laat deze drinkbeker van mij wegnemen. Op u vertrouw ik van mijn moeders schoot aan. Dat is nou een echte zaligmaker. Dat is nou onze behoudenis. Dat hij vraagt of die beker voorbij mag gaan. Want hij houdt van Vader zoals nog nooit iemand van hem gehouden heeft. Hij is zo één met zijn Vader. dat hij zich als een afgeschoten, afgeworpen, met een mannelijke wegwerping, een weggeworpen steen gevoelt. Hij kan niet zonder vader. Hij wil ook niet. En zo is hij nu onze zaligmaker. Als degene die gebeden heeft, vader, nee, dit wil ik niet. Dit wil ik niet. Dit kan ik niet willen. Ik wil uw kind zijn, altijd. En ik wil weten dat u mijn vader en mijn God zijt. Dat heeft hij alleen gedaan. Dat hij de tot zonde gemaakt, toch geen goddeloze wilde zijn. Zoals wij. Dat hij vastblijft, klem zit. Al voelt hij niets meer in geloof. Aan de gesloten deur. Aan de hemel. Aan vader. Maar dan die overwin niet mijn wil. U wil geschieden. Als u de laatste draad doorsnijdt, het laatste touw afkapt, dat ik in de afgrond hou, dan moet het. Dan moet het toch gebeuren. Dan zal ik die graag gaan, boven alles, uw gemeenschap als het allerbeste deel, altijd het begeerd en beoefend. Dan zal dat moeten missen. Pijlsnel is daar niet eng. Een eng die je versterkt. Dat wil niet zeggen die je te makkelijk maakt. Dat niet. Maar een boodschapper. O, een boodschapper. Waar God ging zwijgen. Waar God zijn hand van de macht spreekt. Daar komt een engel. In het paradijs kwam een engel. En die zei. God houdt jullie voor de gek. Hij weet wel, als je hiervan eet, op die ene boom, dan zul je leven, dan zul je kennen goed en kwaad. Dat was een leugenengel. Dit is een trouwengel. Terwijl de middelaar daar, als daar ter aarde valt, komt die engel om hem in te fluisteren. Door te gaan. Door te gaan tot het einde toe. Een engel. Maar dan een goede engel. Die zegt, houd aan. Grijpt goed. Uw hart moet breken. Uw ogen moeten breken. Uw ziel, uw leven, uw bloed moet het kosten. Dat is de engel. Die hem dat toefluistert in die donkere nacht. Het is als een vader al zegt, ik praat niet meer met je. Ik stuur wel een boodschap. Want als die engel geweest is,
dan zingt Jezus in zulk een strijd. Er is niks meer aan te doen. Hij is zo in strijd en in een ernstig roep aan alles. De discipelen, voor zover ze wakker zijn, hebben het kunnen horen. Die doodschreeuw, die stem uit die donkere. Nadat de engel is weggegaan, omdat God, Vader, kent hem niet meer als zijn gehoorzaam kind en knecht. Vader legt alle ongerechtigheden als rechter op zijn ziel. En daarom moet Vader zich als rechter distancieren. Daar, als de engel weggaat, zingt Jezus in de put. Het laatste draadje met de hemel wordt doorgesneden. En dan niet een mens, niet een soldaat, niet een boosaardige fariseer. Dat is maar kinderspel, hoe erg ook. Die hebben bloed. Die hem doet bloeden door slaag, door een speer, door een geesteling, door een doorn. Maar dit bloed komt tevoorschijn als een offerande. Dat komt uit hemzelf, uit zijn doodslijden. Dat komt door God, door Vader, die de deur heeft dichtgedaan en die niets meer zegt, dan hem doen ervaren. Ik weet niet van waar gij zijt. Dat is het allerergste. Daarom heeft Jezus Christus zo gebedeld als het kan gaan. Dat niet. Ik wil alles doen. Als God mijn God maar voor mij is. Ik wil alles doen als ik uw vriendelijk aangezicht zie. Maar dit niet. Dit kan ik niet willen. Dat ik u kwijt ben. Mijn Vader. En dat geeft die onuitsprekelijke benauwdheid. Dat zijn bloed naar buiten treedt. Grote droppelen bloed. Niet van pijn. Niet van spijkers. Maar mijn God, waarom verlaat u mij? Waarom ben ik niet alleen? Dat is de stem van het bloed. De stem, dat bloed dat spreekt. Dat bloed is niet door een kerk ingevuld. Uit woede en haat. Dit bloed is gegeven tot verzoening. Dit is Gods eigen werk. Eer hij de zonde ongestraft liet. Eer hij de zondaar Abel Kain voor eeuwig verliet door ze uit zijn gemeenschap en gunst uit te banden, heeft hij gestraft aan zijn kinderen. Ook daarom, geliefde gemeente, dit is bloed dat roept van verzoening. Bloed in tegenstelling tot onze levensstroom, die zo goddeloos is, die zo hard is, die zo op zichzelf gericht is. Een stroom van bloed. Een stem. Die nooit meer terugkeerde tot God. Om God aan te roepen. En zijn lof te vermelden. Allemaal gesmoord in het bloed. Omdat we in Adam. En met Adam dood zijn in de misdaad en in de zonde dood. Maar deze Heer Jezus Christus, zijn bloed dat door de grote angst verlaat is de smartelijke inleving buiten te zijn. Dat bloed dat hier door hemzelf een daad gegeven wordt. En dat zo op die aarde neerdruppelt. Dat roept om verzoening. Dat roept om een nieuwe schepping. Dat roept erom dat God doden zal laten leven, blinden zien. Dat roept dat God straks de graven opent en uit het stof der aarde terugbrengt zijn verloren mens, zijn kinderen. O, dit bloed, dat is meer waard dan alles. En wij kunnen het niet eens bevatten. Het is een stameling. Want het is te groot voor ons platvloerse oppervlakkige denken. Maar ik mag er wel iets van doorgeven in de zin van dit is de stem van de liefste. De stem van zijn bloed. Hij, het antitype van aard. Ja, ook Abel geloofde. Ik weet het. Maar Abels bloed viel in de malle molen van de haat. De broederhaat, de broedertwist. En dat bloed schreeuwt om vereffening, om wraak. dit bloed komt niet door een slaande broer, maar door een slaande vader en God, die hem in zulk een afgrond laat verzinken. Ach, het had nooit gekund, als hij niet tegelijk, hij de zwakste, sterker was geweest dan alle mensen. Nu is het geschied, opdat wij, doodslagers, onverschillige mensen, ben ik mijn broeders, moeders, zwenkende en zwervende mensen, rusteloos, dat wij dit evangelie zouden horen en dat ons hart de kracht van de geest en dit gestorte bloed aangeraakt zou worden om hem nederig te voeten vallen en hem te danken voor dat onuitsprekelijke werk dat hij gedaan heeft. Om uit dat verzoenend bloed de vrijspraak te mogen vinden. Het is afgelopen met hem. O God, hoeft het dan met mij en met ons niet afgelopen te zijn? Is er een weg? Ja, die is er. Om dit bloed, dat betere dingen spreekt dan Abels bloed, is er een verse en een levende weg naar het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. Op hem is alles aangekomen. Wij gaan naar huis. Ik eindig met een enkele regel, u wel bekend. Er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. En ik, die hem aanschouwen moet, en van mijzelf zeggen moet, ik ben die u bloeden doet. En dat ik u zo bloedend zag, zal het mij behoeden, ene dag, voor wederzonden. Ik zal u talloos wonden en roepen om uw bloed. Wat ik u daarom zeggen moet. Wat ik u zeggen moet, er is een lam dat bloedt. Amen.